wij niet alleen onze handen naar omhoog mogen heffen, maar ook onze harten. Heer, wij willen zo graag dat wij ook vanavond u ontmoeten. En ik dank u, Heer, dat het ook een diep verlangen van u is. En daarom geloof ik, Heer, dat we vanavond allemaal die ontmoeting met u zullen hebben. Heer, wilt u broeder Heidema helpen vanavond? Wilt u door uw Heilige Geest hem leiden? En leg uw woorden in zijn hart en op zijn lippen. En Heer, wij willen luisteren. En Heer, wij willen niet alleen maar kennis verzamelen, maar God, we willen op u lijken. Heer Jezus, wij willen beantwoorden aan het goddelijk doel wat u gesteld hebt. En dat is uw heerlijkheid in ons. En ik dank u, Heer, dat u ermee bezig bent vandaag. En ik dank u, Heer, dat wij het ervaren mogen voor het machtige werk wat u doet in ons midden, in ons leven, in de gemeentes. Heer, ik prijs uw naam. En wij aanbidden u. Wij eren u als onze koning, als onze Heer, als onze meester. En ik dank u voor wat u vanavond voor ons hebt te geven. Heer, ik prijs uw naam. Amen. Amen. Ik wil direct graag het woord geven aan voor de Heidema. Ik ben me heel bewust dat je eigenlijk alleen maar het woord van God kunt werkelijk leren in de praktijk van het leven. Ik hoop eigenlijk helemaal niet zo in leerscholen waar je maar een hoop stof zit te vergaderen. En waar je dan mee bezig bent, dat is natuurlijk aan de ene kant zo. Aan de andere kant, het woord van God, dat vraagt erom om omgezet te worden in het leven. Het woord van God is, het is leven, staat er. En het wil ook bij ons leven bewerken. Het komt ook midden in ons leven. En eigenlijk moet je met zo'n bijbelschool gewoon op stap gaan. En dan, dan moet je maar zien wat er gaat gebeuren. En dan aan de hand van tal van situaties. En zo deed eigenlijk Jezus het ook, toen onderwees hij daarbij het woord. Paulus ging precies diezelfde weg. Eigenlijk de hele theologie van Paulus die is eigenlijk voortgekomen uit zijn pure praktijk van het zijn onder de mensen met zijn God en Vader. De hele Bijbel is eigenlijk ontstaan, niet op Paulus zijn studeerkamer, maar op al zijn reizen, gevangenschap en ergens waar hij weer even de tijd had. Zo ontstaat het woord van God. Zo ontstaat het ook in jou. Zoals merken, je hele leven is eigenlijk een levende Bijbelschool. Als je tenminste naar God blijft luisteren en op wilt groeien naar het doel dat God met je heeft. Vorige keer hebben we over Adam gesproken, hoe hij zijn zielenmens zich is gaan ontwikkelen in plaats van tot de geestelijke mens te worden. Maar ik ben daar nog niet mee klaar. Maar ik ben toch echt wel bepaald om vanavond over een andere boodschap te gaan spreken. Ik wil eigenlijk een beetje naar aanleiding van de dienst die ik gisteravond had. Lijkt je geloof in Christus. En toen kom ik thuis. En toen zat ik nog eventjes op de banken te lachen en boeken en er stond honing uit de rots. Sommigen die kennen dat misschien. Het zijn allemaal getuigenissen van mensen achter het ijzeren gordijn. Hoe zij daar zo door alle mogelijke situaties zijn heen gegaan in gevangenschap enzovoorts meer. En ik begon het te lezen en dat heeft mij ongelooflijk gepakt. Niet alleen omdat het ontzettend aansprekend is, maar omdat ik er een geheim in zag. In de weergave van het geloof van deze mensen. En daar ben ik een poos mee bezig geweest. En toen heb ik één ding gezien. Dat wij met al onze leringen, kennis, inzicht, nog steeds iets enorms missen. En dat is werkelijk het levende gedrenkt zijn met die liefde van Christus. Bijbel van spijt die vijanden lief heeft. Niet omdat het nou in de Bijbel staat. Maar omdat die liefde daar is. En eigenlijk zelfs pas bij die vijanden openbaar gaat worden. Of die liefde daar is. Dan schrik ik gewoon als wij onder elkaar als mensen in de gemeentes nog niet eens in staat zijn elkaar lief te hebben. Zoals Jezus ons lief gehad heeft. Hoe moet het dan zijn als we liefde voor de vijanden moeten hebben? En dan vraag ik me dus weer opnieuw af, Heer, waar waar staan wij ergens? Nou weet ik wel, dat heeft op zichzelf natuurlijk ook geen zin om daar al te lang over te filosoferen, want de Heer is altijd positief, dus die gaat een antwoord geven. En daarom wil ik ook vanavond graag gaan spreken over deze liefde en de problemen waardoor de liefde niet openbaar wordt en hoe de liefde dus wel openbaar wordt. En ik hoop ook dat je daar zelf naar verlangt. Ik heb één ding begrepen. Het woord van God kan alleen maar gaan werken in plaats van je leven waar iets ontstaan is, een hunkering, een verlangen. En ik denk wel dat we, als we allemaal echte kinderen God zijn, dat we een enorme hunkering moeten hebben naar de openbaring van de liefde van de Heer Jezus in ons midden. Gewoon omdat we weten dat Hij is de liefde zelf. We kunnen helemaal gaan spreken natuurlijk over hoe we op Jezus lijken en hoe we volmaakt worden enzovoorts meer. Maar Efeze 3 maakt het heel duidelijk dat waar het om gaat, en laten we die versen maar eens even lezen als startpunt. En ik zal allerlei teksten vanavond gaan nemen over de liefde. En ik wil het dus echt niet als een stukje theologie gaan behandelen, maar gewoon gaan zien hoe dat eigenlijk, luisterend naar het woord van God, hoe je daar begrip voor gaat krijgen. Dat je het gaat zien, dat je erdoor gepakt mag worden eenvoudig. En dan zul je het pakken ook. Vanavond wezenlijk mogen gaan groeien in die liefde waar God het over heeft. En dan begin ik met als een paar gedeeltes uit Efeze 3. Vers 14. Daar vlak aan voorop gaat. Mooie vers. Vers 10. Hoe door middel van de gemeente, de overheden en de machten, hemelse gewesten, de veelkleurige wijsheid Gods bekend zou worden. Het is typisch dat je tegenwoordig heel wat speciale, volle evangelieteksten hebt. Maar erg oppassen dat wij nu een speciale theologie ontwikkelen, mensen. Dan kan je een paar versen verder en er staan er hele andere dingen in. En we moeten echt oppassen in die zijde, voor altijd over dezelfde thema's praten. God is een volheid. En daarom is bij Paulus die hele veelkleurige wijsheid, dat hij zo eventjes een paar teksten noemt over een enorm onderwerp. En eens dan stapt hij weer midden in iets anders, namelijk zo midden in dat schrijven van die brief, gaat hij ineens zijn knieën buigen. Ik weet niet hoe jij dat doet, maar zo schreef Paulus de Bijbel. Ja, de studeerkamer, een heleboel boeken erbij, weet je wel, als we studeren, onderwerp helemaal doorwerken. Nee, zo maar schrijven, geïnspireerd door God in gemeenschap met zijn Heer. Ik denk dat het Mozes geschreven heeft, ook die wist ook niet wat hij moest schrijven, maar eens dan, ha, wat hij gepakt, iets geweldigs, en hij buigt zijn knieën. Waarom buigt hij nou zijn knieën? Hij zegt, om die reden buig ik mijn knieën voor de Vader, naar wie alle geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt. En dan komt het, want hij gaat ergens om bidden. Opdat hij u geven. Dus u ziet, het is niet iets waar je heel veel inspanning voor moet doen. Het is een geschenk. Naar de rijkdom zijner heerlijkheid met kracht gesterkt te worden. Door zijn geest in de inwendige mens. Allemaal nog maar een voorstuk wat hij biedt. Opdat, hoort u dat goed? Opdat, het doel. Christus door het geloof in uw harten woning maken. Wonderlijk vers, omdat de schrijver naar het eerste hoofdstuk geschreven heeft, dat ze deel gekregen hebben aan alles, het geloof, de liefde zijn aangenomen tot zonen, en ze hebben de Heilige Geest ontvangen, wat verlicht de ogen van hun hart, ze hebben een enorme openbaring gekregen voor het geheimenis van de heidenen. Mensen, nou ineens zegt hij, opdat door het geloof Christus woning maken in uw harten. Klopt helemaal niet met de theologie. Klopt helemaal niet. Mensen, maar woont Jezus dan niet in me? Woont Jezus niet in Efeziërs? Nou, dan moeten ze mij tot bekering gaan brengen. Maar wat hier om gaat, lieve mensen. Ik weet niet of u iets weet van die tempelbouw van Salomo. Daar is die, ik meen 11 jaar mee bezig geweest, Salomo. de tempel te bouwen. Dat was een geweldig mooi ding. Dat is allemaal precies zoals God gezegd had. En Salomo wacht op. Eén moment. Dat is namelijk dit. God daar niet wat kracht in zich ging openbaren of iets liet zien van zijn heerlijkheid. Maar op dat God daar persoonlijk met zijn hele volheid in zou gaan wonen. Dat is oneindig veel meer dan Paulus schreef in Efeze 1 deel te hebben aan zegeningen in de hemelse gewesten. Die komen allemaal voort uit hem. Waar het om gaat. Hij zelf persoonlijk volledig woning maakt in jouw volledige persoonlijkheid. Ja. Dat was dus op dat moment kennelijk bij die Efeziërs nog niet aan de hand. Of dacht u dat Paulus daar anders voor ging bidden? Mensen, wat een visie had deze man op de gemeente. Dat is fijn. En het gaat om dat we dit vanavond behandelen, opdat jullie misschien bepaalde dingen ook door mogen krijgen in verband met de toestand van je gemeente. En dat je mag gaan zien wat er aan ontbreekt. En dat je mag gaan ontdekken hoe je dat ontbrekende kunt gaan aanvullen. Daarvoor ben jij een dienaar van Christus. Om je gemeente te dienen met Christus als schaven en dat toe te delen. En dan zegt hij dit. Opdat Christus door het geloof in uw harten woning maken, geworteld en gegrond in de liefde, zult gij dan, even stilstaan, geworteld en gegrond in de liefde, zult gij dan, misschien kun je erbij zeggen, dan pas, of pas misschien als het zover is, dan onmiddellijk stil laat staan dat we zo moeten uitkijken mensen door bepaalde slogans aan te heffen. Over eenheid en eenwording enzovoorts meer. Terwijl we er nog helemaal niet aan toe zijn. Dat is heel moeilijk om een prediking te gaan geven over een geweldige toestand. Maar je hebt de mensen er niet naartoe geleid zodat ze in die toestand kunnen komen. Pas dan, als dit wat hij nu gebeden heeft allemaal gebeurd is, dan zullen wij samen, is een woord, geen ecumene, samen, want wie staat bij? Samen met wie? Met alle heiligen. Hoeveel zijn dat, hè? Is het wel eens geteld? Pas dan zul je tot dat doel komen, samen met alle heiligen. Hoe dat precies verwerkelijk moet worden, dat weet ik niet helemaal. Maar dat is een klein kunstje voor de Heilige Geest om dat te bewerken. En ik heb al geleerd in mijn leven dat ik enorm veel ontvangen heb van allerlei heiligen. Ik ben erg blij dat God mij bewaard heeft om mij niet te scheiden van heiligen. Maar om me ervoor te openen als het heilige zijn. Om iets uit hun te ontvangen, waardoor ik weer iets verstaan kan van mijn Heer, wat ik zonder die heilige nooit had gekund. Lieve broeders, verwerp daarom geen heiligen, ook al ben je het niet met alle heiligen helemaal eens. Hoor je hem? Ja, dat is de liefde, mensen, en dat is de genade. Oh, Nederland! Mensen, wat zou je iets over willen zeggen. Oh, kinderen, God ziet zo goed mee. Wat doen jullie zelf op een grandioze wijze tekort aangaande dit woord. Bepaalde heiligen te disqualificeren die bij God zeer goed zijn aangeschreven. Dat betekent, zolang je dat doet, dat je nooit tot die volheid zult komen die de Heer hier noemt in zijn woord. Wees waakzaam. Nog is Paulus niet klaar, maar nou komt het. In staat zijt te vatten hoe groot de breedte en de lengte en de hoogte en de diepte is en te kennen de liefde van Christus die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods. Kijk, dat is nou het doel van de gemeente. We zijn nog niet vervuld tot alle volheid Gods. Maar het heerlijke is dat God is daarmee aan het werk. En het is heel duidelijk, wat heeft God dus nodig? Nou, dat is ruimte. Als ik ergens woning wil maken, nou, daar woont een ander, dan kan ik daar niet wonen. Dat is natuurlijk wel duidelijk. Samenwoning. Hè? Ja, het is goed als je getrouwd bent, maar alleen op die manier werkt God ook met mij samen. Woont God ook met mij samen. Maar als er in ons dingen wonen, die niet thuis horen, in de woning van God, dan zal God daardoor dus nooit, in deze zin, tot zijn tempel kunnen komen. Dan zal Christus nooit woning kunnen maken in de harten, al woont hij daar dan wel ten dele. Omdat daar werkingen van zijn geest zijn, omdat daar werkingen van zijn liefde zijn. Maar waar de hele wereld op wacht, dat is op het openbaar worden van de Zoon van God. Wat was het heerlijk dat Jezus kon zeggen, in mij woont de Vader. Hij zegt niet, ik ben de Vader. Nee. In mij woont de Vader. De Vader is in mij. En ik ben in de Vader. En het is zo volkomen, dat als je mij gezien hebt, dan heb je hem gezien. En als je mij aanraakt, dan raak je hem aan. En waar gaat het om, lieve broeders en zusters? Dat als ze jou zien, als ze de gemeente zien, dan zullen ze daardoor Jezus Christus zien. En als ze jou aanraken, dan zullen ze Jezus Christus aanraken. En dat is de manier die God gesteld heeft, opdat de wereld tot geloof zal komen in diezelfde Jezus waarin jij gelooft. Omdat het Gods wil is dat de hele wereld tot de erkentenis der waarheid komt. En dat zal alleen maar gebeuren als deze liefde van Christus zichtbaar en tastbaar wordt in het lichaam van Jezus Christus. Heeft Christus overigens recht om te wonen in zijn lichaam? Ja, dat is nogal een eigenaardige vraag misschien. Die heb je jezelf nooit gesteld. Maar jij zou wel gek vinden als iemand anders in jouw lichaam wilde gaan wonen. Trouwens, er zijn genoeg mensen die trouwens toelaten. Boze geesten en machten en zonden en alles en nog wat. Het is fijn mensen, wij zijn het lichaam. Wij zijn het lichaam van Christus met het geweldige doel opdat Christus door zijn geest woning in mij maakt en ik letterlijk en wezenlijk helemaal totaal vol ben van Jezus. Prijs God, wil je dat? Want ik zal je zeggen, boodschappen van de Heer die zullen alleen maar daar gaan doorwerken waar men werkelijk wil. Datgene wat God wil. En dat is zo enorm hoog dat ik kan me voorstellen dat een heleboel mensen dan eigenlijk zeggen, maar dat wil ik eigenlijk niet. Ik wil wel de zegeningen, ik wil wel deel hebben aan het heil, maar dat ultimatum wat u stelt, dat totale, dat volkomene, dat absolute, dat alleen vol zijn van God, zodat mijn leven net is als het zijne, wil je dat, lieve broeder en zuster? Daarom is dat een van de laatste woorden in de Bijbel. Wie wil, niet wie gelooft, maar wie wil. En dat het een zo duidelijk voor ogen gesteld is, wat God wil, en pas als jij het wilt, zoals God het wil, dan zal het jou geschieden. Ja, halleluja. Dan mag er komen wat er wil dan, dan mogen de toestanden komen, dan mag er alles wat komen mensen. Maar ik zou zeggen, wie zich in die zin eengemaakt heeft met de absolute wil van de Vader, omdat hij die wil gezocht heeft, en zich overgeeft aan die wil, dan zal uw wil geschieden in de hemel en zo ook op aarde. Halleluja. En waar het om gaat vanavond, dat is weer, wat hier staat, opdat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods. En dat zal alleen maar het gevolg zijn van dat ene grote, dat we eerst na alle kennis die we hebben gekregen, vervuld zullen worden om hem, om Christus te kennen. En zijn liefde, die alle kennis te boven gaat. En dan pas is God tot zijn doel. Dus, heel eenvoudig, De gemeente moet vervuld worden met de volheid van de liefde van de Heilige Geest. Daarom stelt Paulus ook dus geloof, hoop en liefde. Maar de meeste van deze is de liefde. Want, en dat is dus heel duidelijk, God is liefde. En dus als hij een woning heeft, dan is het heel duidelijk, dan moet die woning 100% corresponderen met het wezen van God. En zolang daar iets is wat daar nog niet meer in overeenstemming is, zou God nog steeds niet ten volle kunnen gaan wonen in zijn eigen huis. Ik denk dat die zo diverse mensen zijn, die hebben zo wel eens wat verhuizingen meegemaakt. Nou, dan ben je eens een hele poos met een huis bezig, voordat je erin gaat wonen. En dan vaak zijn een heleboel die zijn, terwijl ze erin wonen, zijn nog bezig, want dan is het huis nog lang niet klaar. Er zijn ook mensen die komen er nooit mee klaar. Dat is ook weer ziekelijk. Prijs God, als je weet wat erin moet staan. En als je weet hoe het moet zijn, mensen. Je bouwt planmatig eraan, dan absoluut is duidelijk voor mensen, dit huis is perfect. Dan kun je zeggen, net als Salomo, Heer, komt u nu maar. Nu doen we absoluut niets meer. Het is alles volkomen gereed nadat u gezegd heeft. En u wacht er alleen op uw komen wonen in onze tempel. Halleluja. En spoedig zal tot zijn tempel komen, de Heer die gij zoekt. Want in die zin is Jezus nog niet tot zijn tempel gekomen. Sorry. En wat mogen wij dus doen? Wij mogen die tempel helemaal gaan voorbereiden. En wat zal aan alle kanten de kwaliteit van die tempel zijn? Dat zal de liefde van God zijn. Ja. Halleluja. En aangezien de liefde het hoogst is, mensen, ben ik zo ontzettend blij dat God ons daartoe geroepen heeft. Is dat niet geweldig? En heel veel mensen schijnen tegen de liefde nogal op te zien. En ik geloof dat komt gewoon omdat wij er niks van maken in de wereld. En dat ze dan een beetje hopeloos worden, zeggen ze, ja, maar daar maken wij er ook nooit wat van. En het fijne is juist, dat doe jij het niet. Je hoeft je er alleen maar voor bereid te stellen. En God gaat dat scheppen, want hij is ook de schepper van de liefde in de gemeente. Ik ga nog even een tekst nemen in het volgende hoofdstuk, Efeze 4. Een heel gedeelte, waar het ook al vele malen in gemeentes over is gesproken. Over de ambten die er zijn. Enzovoorts meer, en dan staat er tot opbouw van het lichaam van Christus. Maar waar gaat het daar ook tenslotte weer om? Het enorme hoofdstuk, en wij als mensen in de gemeente, die moeten daar goed mee op de hoogte zijn. Het probleem is dat vaak wat hier genoemd wordt als apostelen, herders, profeten, leraren en evangelisten, dat wij die vaak nog niet in die geestelijke kwaliteit hebben, als in de tijd waar Paulus deze brief schreef. Maar ik ben bij God erg dankbaar dat God ook deze mensen allemaal weer zal geven. Want ze zijn kennelijk heel duidelijk nodig om die gemeente toe te rusten. Juist tot dat dienstbetoon waar hier nou over gesproken werd in dat derde hoofdstuk. Namelijk een dienstbetoning van liefde. Van pure liefde. En dan is ook daar weer het doel in vers 15... Ook dan, eerst moeten ze weer bevrijd worden van allerlei invloeden, van leringen en invloeden van mensen, en dwalingen enzovoorts meer. En als dat dan allemaal gebeurd is, dan pas groeien wij ons aan de waarheid houdende, en let u goed op wat er staat, dan groeien wij. En hoort u weer even dat woordje dan? Er schijnen dus een heleboel dingen allemaal te moeten gebeuren voordat we er eigenlijk pas aan toe zijn. En ik kan me dat zo voorstellen, want uiteindelijk, wanneer begint pas liefde te groeien? Dat is misschien heel gauw gezegd. Wanneer het met de eigen liefde gedaan is. Ja. Of de liefde voor jezelf. Dat hoort allemaal bij dat kinderspel. Dat hoort allemaal bij die leringen. En die dwalingen. Want weet u wat die altijd met ze meebrengen? Of welke mensen daarin verstrikt raken? Dat zijn de mensen die zichzelf zoeken. Wie Christus zoekt en zijn doel, die zal niet gauw in een dwaling terechtkomen. Want namelijk in een dwaling, weet u wat daar niet meer in zit? Daar zit Christus niet meer in. Begrijp je dat? In een dwaling zit Christus niet meer in. Dat is een goede toets. Voor ons om de dwalingen te kunnen constateren.
meteen dan te beseffen wie die dwalingen volgen. Let maar op, het zijn mensen die zoeken zichzelf. En daar moeten we dus doorheen. Daar moeten ze van bevrijd gaan worden. Dus we hoeven over liefde bij dat soort mensen nog niet eens te praten, want daar zijn ze helemaal niet aan toe. Want het machtige is juist wie aan de liefde toegekomen is, die heeft dan zichzelf dan daartoe ook geheel en al verloochend. Opdat het mogelijk is dat Christus zijn wezen gaat vervullen en gaat brengen tot het doel dat God ermee heeft. Namelijk niet dat ik leef voor mijzelf, maar dat Christus zelf leeft in mij voor God. En aangezien Christus de waarachtige liefde is, mensen, zal ik dan me inderdaad moeten geven als een volledig gebruiksvoorwerp voor de Heer Jezus, dat zijn liefde aan alle kanten door mij heen kan komen. Dus daar waar wij nog allerlei elementen in ons leven hebben, en laten we dan maar heel nuchter en praktisch zijn, zonder dat we ons veroordeeld voelen, waarin we niet in de liefde staan, daar moet op dat punt nog een proces gebeuren door de kracht van het woord en door de kracht van de Heilige Geest. En je hoeft niet hopeloos te zijn, want juist daar zal de liefde zich namelijk gaan openbaren, waar we iets in ons leven als zonde hebben erkend. Dat is fijn. Want wat zoekt God uit als die enorme voorwerpen van zijn liefde en om zijn liefde in te openbaren? Geen engelen, geen volmaakte wezens, maar gewoon verloren zondaren. En aan hen gaat hij zijn liefde openbaren. En daarom komen die daarvoor open te staan en die kan hij juist daarmee vullen. Zo, wij groeien dus ons aan de waarheid houdende in liefde in elk opzicht naar hem toe. Daaruit kunt u ook weer meteen concluderen of een bepaalde leer de waarheid is. Nu zegt, ja, dat is de waarheid, hè. Nou, hij leert ook de waarheid. En een ander zegt, maar ik heb de waarheid. Nou, kun je gauw zeggen. Maar hoe weet je dat nou? Waaraan kun je dat nou toetsen? Hè? Ja, maar als we nou even de goed het vers hierbij halen, dan staat er, want wij groeien in waarheid, en wat staat er dan achter? In liefde groeien wij naar, en er staat er nog iets bij? Oh, dat is nog duidelijk, vind je niet? Dat in elk opzicht, dus in alles van die mens, zal er na een poosje dat hij dan met zijn waarheid bezig is, ja, zal hij weer gegroeid zijn in liefde naar Jezus toe. Dus hij zal weer vervuld zijn, niet van die waarheid, maar waarvan? Van Christus. Hij houdt zich aan die waarheid en daardoor wordt hij dus vervuld van Christus. Ga je begrijpen? En wat is Christus? Christus is de liefde Gods. Dus hij zal weer een breder rayon hebben van liefde. Hij zal meer kracht hebben van liefde. Hij zal meer uitingen hebben van liefde. En zo gaat dat fijn in de gemeente, vind je niet? Oh, prijs de Heer! Het is de vraag nog of iedereen dan ook in de gemeente wil zijn, als het die kant alleen maar uitgaat. Want daar zit je dan inderdaad niet meer voor jezelf. Je zit daar inderdaad om door hem gebouwd te worden, om door hem gebruikt te worden, voor de liefde die hij in en door jou wil openbaren. Weet u, en dat sprak mij nou gisteravond zo geweldig aan, toen ik daar zo wat van die getuigenissen las, van deze mensen daar achter het Rijnse Gordijn. En ik werd geroerd in mijn hart door de liefde van Christus die ik speurde onder deze mensen. Een man daar na zoveel jaar in de gevangenis gezeten heeft, weer eens bij zijn vrouw vandaan gaat. Zijn dochter die roept daarom haar papa. En deze twee oude mensen die hebben daar samen dat al helemaal klaargemaakt voor de Heer. He, om daar naar die gevangenis toe te gaan. Dan zeg ik, mensen, waar is dat nou eens bij ons gebeurd? En nou wil ik helemaal niet dramatisch worden. Ik wil het ook helemaal niet gaan zoeken. Maar Paulus die heeft het wel ergens als een bewijs van onze liefde, zegt hij. Kijk ik wel eens wat jullie nou eigenlijk voor de zaak over hebben. Ja. En dat is niet voor mij een kwestie van, ik moet dat zo nodig eens gaan bezien, maar het is een goede test voor jullie, weet je. Ja. In hoeverre ben je gewijd en overgegeven, waar het dan ook naartoe gaat, ben je bereid om hem te volgen. Zo, nu ga ik even met u naar een tekst uit de eerste Johannesbrief, uit het eerste hoofdstuk. Dan zien we iets van de realiteit van die liefde. Je kunt namelijk hele mooie preken houden over liefde. Je kunt er geweldig veel over gaan zeggen allemaal. Maar hier in Johannes 1, vers 1 tot 3, daar hebben we de test. En er staat, hetgeen wij van den beginnen, hetgeen was van den beginnen, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze eigen ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens, het leven toch is geopenbaard en we hebben gezien en getuigen en verkondigen u het eeuwige leven. Wat staat hier? Waar gaat het hier om? Dat de liefde Gods in het vlees geopenbaard is. U vindt dat in 1 Timotheüs 3, vers 16. Daar spreekt Paulus over het geheimenis des geloofs. En dan zegt hij, die zich geopenbaard heeft in het vlees. 1 Timotheüs 3, vers 16, geloof ik. Ja. En buiten twijfel groot is het geheimenis der godsvrucht. Let u goed op weer. Het geheimenis der godsvrucht. Dus het gaat weer om, niet om kennis. Het gaat om godsvrucht. Allemaal dingen die ergens hun plaats hebben. Maar het gaat om het wezenlijke. Vrucht van de boom, weet je wel. De vrucht van de wijnstok. Daar gaat het om. En die zich geopenbaard heeft in het vlees. En wat schrijft Johannes nou? Nou, hij zegt dit. Hij zegt wat we gehoord hebben, wat we gezien hebben met onze eigen ogen. Hetgeen wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens. En waarom is deze tekst nou zo belangrijk? Omdat het nou precies uitdrukt waar het om gaat. Dat de liefde van Gods geest tot uitdrukking kan komen door ons vlees. En daar heb ik de verschillende keren over gesproken, over hoe die mens naar het vlees in Christus gekruisigd afgedaan heeft, hoe de nieuwe mens ontstaan is, nieuwe mens geschapen in gerechtigheid en heiligheid, de geestelijke mens. Maar nou komt de conclusie. Terwijl vroeger dus door de zonde mijn vlees zijn uitingen had van ongerechtigheid en duisternis en leugen en onreinheid, zodat als de mensen ons zagen, ons hoorde en ons tastte, zij daardoor met de ongerechtigheid in aanraking kwamen. En nu heeft Christus de zonde uit ons weggenomen, opdat nu door jouwzelfde vlees de gerechtigheid, de liefde Gods gezien, geschouwd en getast zal worden. Dat kun je nooit maken. Maar ik zal je zeggen, als jij vanavond gaat geloven dat Christus daartoe de zonde uit jou heeft weggenomen, opdat Christus weer gestalte zal krijgen in jouw vlees, en let goed op, jouw vlees is niet Christus, maar Christus zal zich door jouw vlees heen verheerlijken, God openbaren, jouw vlees als de tempel van de Heilige Geest. En waarom heeft God dat nou zo gesteld? Weer opdat de wereld om je heen jou kan zien, jou kan schouwen en zelfs jou kan tasten van het woord des levens. Zodat als ze jou aanraken, dat ze Jezus aanraken. Ik zeg schijnbaar veel, maar een paar dagen geleden toen las ik een gedeelte uit het boek van deze McNutt. Ik zie hoe hij zijn voornaam heet. En hij schrijft dus over het gebed en over genezing. En hij zegt, op een gegeven moment werkte God zo enorm machtig. Dat inderdaad de mensen die wilden hem gewoon aanraken. En anderen die kusten zijn voeten. En toen had hij een ongelofelijke steun. Hier, maar ze gaan mij aanbieden. En ze zegt, God laat ze gaan. Want ze aanbieden niet jou. Maar ze aanbieden mij. Weet u, en dat sprak mij aan. Wij zeggen, ja, maar ik wil geen eer. En hier hield God het tegen. God zegt, als jou eren, eren ze mij. Wie de Zoon eert, eert de Vader. En wat ben jij dan? Jij bent toch de Zoon? O, prijs God. Ik vond dit zo geweldig heerlijk. Want wat was nou de oorzaak daarvan? Nou, daar zitten we weer midden in het hart van onze boodschap. De liefde van God, geopenbaard in het vlees. Want die man uit dat, door zijn woorden, door zijn handelingen, door zijn gaan, door zijn lichaam. En daar wordt dan niet meer de zonde openbaar, want die heeft Christus verbroken. Maar de liefde God die in deze man gegroeid is, en waar hij zich nu voor geeft, en hij vertelt hoe vele malen het enorme opvallend zijn, vaak maar dag en nacht achter elkaar maar doorgaat, en zieken daar zijn, en gebondenen daar zijn, uurlange spreken over deze geweldige bediening die de Heer Jezus geeft aan ons, om nog altijd een heiland der wereld te zijn. Een bediening die niet eens eigenlijk is ten dienste van jezelf. Maar jij bent toch genezen? Jij behoort bevrijd te zijn van je zonde. Jij hoort bevrijd te zijn van de machten en de demonen. Omdat jij je mag geven als een lichaam van Christus. Zodat hij zijn liefde door jou aan die wereld kan gaan manifesteren, zie je. En daarvoor moet je bevrijd kunnen zijn van de liefde voor jezelf. Om een bruikbaar voorwerp te zijn voor de liefde van God. En ik zal je zeggen, als je dit gaat nemen vanavond, wat God duidelijk maakt. Dan zal er iets van waarde gaan worden, waar Paulus daarvoor bad dat hij zijn knieën boog, opdat jij in staat zult zijn om te vatten de hoogte, lengte, breedte en diepte en te kennen de liefde van Christus. Die volgens de Bijbel niet bestaat in woorden, ook al zijn er woorden, maar die liefde bestaat in kracht en in heerlijkheid. En ik wil je zeggen, het is het hoogste doel waartoe je God je geroepen heeft, dat hij jou als een instrument gebruikt. Zodat door jou te zien en jou te horen, jou te tasten, jou aan te raken, de liefde Gods naar buiten stroomt. Mensen, halleluja. En bedenk nou eens heel goed dat het tenslotte niet jouw liefde is. Niet jouw kennis, niet jouw kracht, niet jouw inzicht, helemaal niets. Maar dat God zoekt zich een lichaam, een vlees, waarin hij zijn liefde kan uitstoten in je hart. Om zich te openbaren in de wereld. Want de wereld leest de Bijbel niet. Maar die leest ons. Ja, God stuurt de Bijbels naar de zonen Gods, opdat die zich zullen voeden met zijn woord. En dan stuurt hij die zonen Gods weer de wereld in, opdat de wereld hem kan tasten. Ja, ik denk dat Jezus daarom onder andere zegt, als iemand je op je ene wang slaat, keer hem dan de andere toe. En dat de Heer daarom zegt, als ze je alles afnemen, doe dan maar één ding. En bid dan mij voor degene die je vervolgen. Dat kost je alle vlees. En als je dat kunt, mensen, dan is het bewijs dat de liefde voor jezelf verbrijzeld is. Want die heeft plaats gemaakt voor een veel grotere en heerlijke liefde. Dat is de liefde Gods in ons geopenbaard. En ik kan je zeggen uit pure ervaring dat het helemaal niet fijn is om voor jezelf bezig te zijn. Dat ga je misschien het beste merken als je je leven laat gebruiken om voor God bezig te zijn. Dan ga je pas merken wat een mistroostige zaak het is om jezelf lief te hebben. Nou bedoel ik dat eventjes in de zin van de Bijbel zit natuurlijk ook. Je moet je naast lief hebben zoals je jezelf lief hebt. In die zin had Jezus ook zichzelf lief. Hij zorgde voor zijn leven. Hij hield daarom van zichzelf omdat hij zo'n instrument was in de dienst van God. Maar het was niet voor hemzelf, het was voor de Vader. Daarom zullen we goed functioneren, we zullen goed leven. Gewoon omdat God mij door ons heen zich kan openbaren. Goed, dan gaat het dus om deze tekst dat we dit zien. Het gaat om het lichaam van de Heer dat het geopenbaard wordt. En dat het letterlijk gezien en ervaren wordt in ons leven. En dat het dus niet gaat om de woorden die we spreken, maar het gaat om de vrucht van de liefde. Nu ga ik even naar een ander vers. Ik ga naar Johannes 17.
eerst vers 3 tot 6. En dan vers 24 tot 26. En dan bidt Jezus: ik heb u verheerlijkt op de aarde door het werk te voleindigen dat gij mij te doen gegeven hebt. En nu verheerlijk gij mij, Vader, bij uzelf met de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was. Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die gij mij uit de wereld gegeven hebt. Zij behoorden u toe en gij hebt hen mij gegeven en ze hebben uw woord bewaard. Dat is één deel. En nu het tweede, het laatste, vers 24. En eigenlijk vlak daaraan vooraf heeft Jezus gesproken over de volmaakte eenheid die hij met zijn Vader heeft, dat wij die ook zullen hebben, en dat de heerlijkheid die God hem gegeven heeft, dat hij die ook aan de zijnen gegeven heeft, opdat zij één zijn gelijk wij één zijn. Staat in vers 22, 21 en 22. En daar wordt in de eerste plaats al heel duidelijk, weer in verband met die eenheid, dat die eenheid pas openbaar zal worden als wij allemaal verheerlijkt zijn met de heerlijkheid die God aan zijn Zoon gegeven heeft. En ik geloof, tenminste misschien een deel ervan, dat die heerlijkheid te maken heeft met deze liefde, deze ganse volheid van liefde. Want, ja, als je dat nou eens even voor zou moeten stellen, wat zou nou het heerlijkste zijn? Als je nou eens moest een antwoord geven op de vraag, zeg jij me nou eens, wat is nou het superheerlijke? Ja, dan zegt iemand die vleeslijk is, misschien bruine bonen met spek of zo. Maar als je erover doordenkt, misschien kun je het beter iets anders nog stellen. Wat is er dan niet heerlijk? Of wat is er niet zo heerlijk? Of wat is er maar gedeeltelijk heerlijk? Dat is de volle heerlijkheid. Allemaal in verband eigenlijk met dit gedeelte. Is dat niet de heerlijkheid in deze volmaakte liefdesgemeenschap? Waarom staat er eerst eigenlijk dat Jezus zegt: Vader, gij hebt mij verheerlijkt, of ik heb u verheerlijkt door het werk te doen dat u mij gegeven hebt. Tegelijkertijd bidt hij er nog bij dat hij een heerlijkheid nog moet ontvangen die hij op dat moment niet heeft. Want wat ontbrak er hier? Wat kon Jezus niet openbaren? Wat kon hij niet uitdelen? Weet u, hij kon liefde geven aan gebrekkigen om hun gebrek op te heffen. Hij kon zonden vergeven, hij kon zieken genezen, hij kon doden opwekken. Ja, maar dat was niet de heerlijkheid der heerlijkheid. Je zou het eigenlijk zo kunnen zeggen, hij kon zich daarin niet kwijt. Hij kon zich daarin niet kwijt. Waarom? Want degene aan wie hij zijn liefde gaf, die stonden in wezen helemaal niet open om aan hem weer de liefde te geven die hij in zich had. Zoals een kind. Ja, wat geeft hij nou voor liefde eigenlijk aan zijn vader en moeder? Dat is niet veel. Zo fijn als hij wat gekregen heeft en zegt: ja, fijn, dankjewel dat je dat voor me gedaan hebt. Maar op den duur, mensen, dan gaat het erom dat er in dat kind een liefde gaat groeien die hij weer teruggeeft aan zijn vader en zijn moeder. En ik geloof, mensen, dat er geen heerlijker beeld is. Twee mensen met elkaar, die volmaakte liefde, elkaar zien liefhebben. Dat haalt Jezus aan en zegt: kijk, dat is nou tussen de Vader en mij. Tussen mij en de Vader. En wat ik hier op aarde kon doen? Oh, ik kon het niet kwijt. Want ik had wel voorwerpen van ontferming, maar ik had in de diepste zin geen voorwerpen van ware liefde. Ik denk dat daarom, dat denk ik gewoon even door hoor, dat Jezus een hele scherpe vraag gesteld heeft aan Petrus. Dus deze vraag. Niet geloof je in mij? Dat had hij een keer gevraagd van, ja, wie ben ik nou eigenlijk?
Hoe zien jullie mij? Petrus heel fijn gezegd. U bent de Christus, de Zoon van de levende God. Jezus verheugde zich erover. Maar Petrus bleek toch iemand te zijn die iets totaal miste. Weet u wat Petrus niet in zich had? En waarvoor hij nou juist geroepen werd? De liefde Gods. Had de liefde van Simon, van Petrus. Maar had niet de liefde des Vaders in zich. En kan u nou begrijpen wat het hoogste is wat de Vader zoekt? Zonen in wie hij zijn liefde kan openbaren. Om dan met die zonen samen een goddelijke gemeenschap te hebben. Waarin God tot zijn hoogste doel kan komen. Die heerlijkheid had Jezus afgelegd. Die kon hij op aarde helemaal niet hebben. Vanuit zijn Vader moest hij gaan naar een weg. Die hem niets anders bracht dan lijden en strijd. Al hij kon één ding geweldig kwijt. De liefde die in zijn hart was. Die kon hij uitdelen. Goeddoende, weldoende, genezende. Allen die door de duivel overweldigd werden. Het kostte hem zelfs ten slotte zijn lichaam. En dat was voor Jezus niet een te hoge prijs. Je zou zelfs zeggen. Hij kon ook niet anders. Maar hij wilde ook niet anders. Want hij stond hem in dienst van zijn Vader. En nou zoekt hij naar zijn geliefde. En nogmaals, dat zijn niet alleen maar mensen die zich maar laten liefhebben, maar dat zijn mensen die bereid zijn om hem lief te hebben met dezelfde liefde waarmee hij hun heeft lief gehad. Voel je dat? Dat is het doel van de gemeente, mensen. Dat is het niveau waar God haar op hebben wil. Want als ze die liefdesgemeenschap eenmaal met hem heeft, dan is het onvoorstelbaar wat God vanuit die gemeenschap zou kunnen gaan doen in deze wereld. Geloof je dat niet? Mensen, daar hangt de hele eeuwige toekomst zelfs vanaf. Van de gemeenschap tussen Christus en zijn gemeente. Het hele herstel in het duizendjarig rijk zal een gevolg zijn van de gemeenschap in deze heerlijkheid die de gemeente met Jezus heeft. Vind je het te hoog om te grijpen? Het is evangelie. Ja. Dit is het evangelie van de heerlijkheid Gods. Dat is het evangelie waartoe jij geroepen bent, met name. En dan mag jij je voor openen om daarvan vervuld te worden. En ik zou je willen zeggen, stel in je geloofsleven nooit één doel meer dat lager is dan datgene wat de Bijbel ons aanwijst als wat God verlangt te doen. Halleluja. Want je zult namelijk alleen maar kunnen ontvangen naar de mate dat je gelooft. Naar de mate dat je dus de geestelijke instelling hebt. Op God wie Hij is. En wat Hij wil. Nogmaals, je hoeft het niet te produceren. Je hoeft het niet op te brengen. Kun je niet eens. Maar door in zijn liefde te blijven. Groeit de liefde Gods in jouw wezen. Halleluja. En daarom bidt Jezus nou. Het eind. Kom maar heel eventjes dus op Petrus. En dan zegt Jezus dus. Petrus. Hebt gij mij waarlijk lief meer dan deze? Het woordje deze, dat zouden we zeggen, dat slaat zeker op de discipelen, maar dat zou een zeer onhartelijke vraag geweest zijn van Jezus. Ja, een moeilijke vraag. Hou jij meer van mij dan al die anderen? Maar dan deze, dat betekent in de oorspronkelijke taal meer dan alle andere dingen, Petrus, die jij tot nu toe allemaal hebt lief gehad, naast mij, buiten mij, om mij. Want de Heer zegt, het zijn die dingen geweest, Petrus, die jou in de weg gestaan hebben, om te komen tot de liefde Gods. Dat is het. En nu, Petrus, mag je weer opnieuw je keuze maken. Van mijn kant, zegt de Heiland, heb ik jou gekozen. Dat heb je wel begrepen, hè? Al was het alleen maar aan het net wat boordevol met vissen voor de tweede keer is. Volgemaakt werd door het wonder van de Heer. Dan nog de vissen die daar lagen aan de kant van de wal. Prijs God en dan zegt Jezus. Petrus, begrijp je nou waar het om gaat? Ik ben gekomen om geliefden te zoeken. Ga ik straks naar de hemel. En van daaruit ga ik een liefde uitstorten. Die ik hier op aarde nog nooit heb kunnen geven. Want ik heb de voorwerpen voor die liefde nog niet gevonden. En nu vraag ik op dit moment, wil jij dat zijn, Petrus? Heb je me waarlijk lief? Je zou het zo kunnen, heb je mij werkelijk, je hebt nu gezien wie ik ben. Je weet waar het om gaat. Je kent heel mijn leven. Wil je nu, Petrus, je volkomen openen om van deze liefde die je in mijn leven nu gezien hebt, daarvan vol te worden? Dan zul je vol worden van God, Petrus. Toen heeft Petrus ja gezegd. En de Heer heeft hem daarom ook bevestigd. En nu bij Jezus, laatste versen. Hij zegt, Vader. Vers 24. Hetgeen gij mij gegeven hebt, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn, om mijn heerlijkheid te aanschouwen, die gij mij gegeven hebt. Want, dan ziet u weer het verband, gij hebt mij lief gehad voor de grondlegging der wereld. Zou kunnen zeggen, zoals sommige mensen het wel eens opmerken. Nou, als God dan zo van zijn zoon, hoe heeft hij hem dan ooit naar het kruis kunnen laten gaan? Wat voor een vader is dat? Die dat doet, mensen. En dat zijn allemaal mensen die totaal niets begrijpen van de waarachtige liefde. Jezus deed dit. Uit liefde tot zijn vader in de eerste plaats. Omdat de liefde van de vader zo groot was, dat hij niemand verloren wilde laten gaan. En Jezus zich daartoe gaf om die mensen te gaan redden. Voelt u, dat is alleen maar liefde. Ja, als je alleen maar wilt hebben, is dat geen liefde. Maar als je bereid bent alles te offeren voor die ander. En tenslotte, lieve mensen, offert Jezus zich aan de Vader. Begrijpt u dat? Het antwoord, de liefde die de Vader voor hem heeft. Dat geeft mij niet het bewijs dat waar deze liefde Gods in onze harten uitgestort is, ons nooit meer enig ding te veel zal zijn om te doen in zijn naam. Nee, omgekeerd zelfs, we zullen er een verlangen naar hebben, we zullen er een vreugde naar hebben om te doen wat hij ons opdraagt. We zullen er gaan zoeken, Vader, hier ben ik om uw wil, o God, te doen, want uw liefde brandt in mijn hart. Zoals Paulus het schrijft in de 2 Korinthebrief. Zegt hij, want de liefde van Christus, niet de liefde voor Christus, nee, de liefde van Christus, die dringt mij. Want ik ben tot het inzicht gekomen dat hij voor allen is gestorven. Voelt u? Geweldig. Je ziet Paulus, geweldig, leven vervuld van God zelf, van Gods liefde. En Jezus zegt, rechtvaardige Vader, de wereld kent u niet, maar ik ken u. En deze weten dat gij mij gezonden hebt. En ik heb in uw naam bekendgemaakt. En ik zal hem bekendmaken. Opdat de liefde waarmee gij mij liefgehad hebt, in hen zij. En daardoor ik in hen. Dat Christus dus door het geloof in onze harten woning zal maken. Doordat hij ons, en hoe doet hij dat nou? De naam van de Vader bekend maakt. Dat kan hij dus alleen maar in de eerste plaats aan de zijne. Jezus zegt, niemand kent de Vader dan de Zoon. En niemand kent de Zoon dan de Vader. En aan wie de Zoon het wil openbaren. En het geheim is dat waar de naam van God openbaring gaat worden in je geest, daar stroomt op hetzelfde moment de liefde van God je hart weer binnen. Opdat de liefde waarmee u mij heeft lief gehad, in hen zij. Voel je? In jouw liefde. Zijn liefde in mij. Opdat ik daardoor in staat kan zijn om met hem in zijn heerlijkheid gemeenschap te hebben. Och, lieve mensen, ga daar maar eens over denken, ja? Ik krijg heel wat vanavond. Ik ook hoor. Ik vind het zo fijn dat er hier een aantal mensen zijn met wie we dat kunnen delen. Het is geen theologie. Dit is verkondiging van zijn heil aan zijn geliefde. En ga er niet te veel over filosoferen, want dan gaat de kracht ervan weg. Maar ga het in geloof ontvangen en laat het woord tot je spreken. En zie voor jezelf wat jij daar mee wilt gaan doen. En het kan een totale hernieuwde keuze gaan worden in je geloofsleven. Los van alle gemeentes, voorgangers, oudsten, diakenen, zendelingen, noem het maar op, organisaties die er zijn. Waar we vaak zo door verduisterd worden met onze blikken. Want wat zien we eigenlijk in al die organisaties niet, mensen? Wat we hier lezen. De liefde. De Vader heeft voor zijn Zoon. Als ik denk aan alles wat ik dan zie en hoor, mensen, dan weent mijn hart weer. Mensen, is dat onze openbaring aan de wereld? Wat zijn we dan nog ver weg? Al onze kennis, techniek, en noem het maar op wat we allemaal hebben. Het is zo simpel, weet je. Dit, het woord van Christus, wonen rijkelijk in u. En dan zul je het enorme wonder gaan ervaren dat Jezus zegt, dan pas zal ik in jou wonen. Halleluja. Straks gaan we verder. Ogen opent, dat u onze harten ontsluit, dat het zo geweldig is, God, om te mogen zien waar het in de hemel om gaat, wie u bent, Heer, en dat wij geroepen zijn, God, net als Paulus, om vervuld te worden van deze volle heerlijkheid Gods, die er is in de Zoon. Allemaal dingen die ergens hun plaats hebben, maar het gaat om het wezenlijke. Vroeg
we gaan nog naar een paar teksten toe.
Van de wijnstok.
Dat zou zijn nu openbaringen 2,
die zich geopenbaard heeft in het vlees. En wat schrijft Johannes nou? Nou, hij zegt dit. Hij zegt wat we gehoord hebben, wat we gezien hebben met onze eigen ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens. En waarom is deze tekst nou zo belangrijk?
Schrijf nou precies aan de gemeente te Efeze,
dat het de liefde van Gods geest
met die gemeente
tot
van
uitdrukking kan komen door ons uitgerekend vlees. En daar heb ik de verschillende keren over gesproken.
Dit
over
zegt hij.
Voor die mens naar het vlees,
die de 7 sterren in zijn rechterhand houdt,
is gekruisigd,
afgedaan
in de 7 gouden kandelaren,
die mens
ontstaan is, nieuwe mens geschapen,
weet, recht van
gerechtigheid en heiligheid,
een inspanning en een volharding,
maar ook geen kwaden niet kunt verdragen,
en hij heeft de proef gesteld, heb die zeggen dat ze apostelen zijn, maar het niet zijn,
door de zonde,
en dat gij een leugenaars hebt begonnen,
zijn uitingen had van ongerechtigheid,
en gij volharding en hebt verdragen
en
om mijn naams wil,
en
gij zijn niet moede geworden.
Zodat als de mensen
maar ik heb tegen
zagen,
u dat gij uw eerste liefde verzaakt hebt.
Zij daardoor
gedeen dan van welke hoogte gij gevallen zijt, en bekeer
en
u, en doe
wij
uw eerste werk
opdat nu door jou
maar zo niet, dan kom ik tot u. En ik zal de kandelaar van zijn plaats
God
wegnemen,
gezien,
indien gij u
geschouwd,
bekeert
en getast zal worden.
Dat wij zijn nogal eens veel bezig in de gemeentes, of
volle evangelie gemeentes, met
maar ik zal je zeggen, als jij vanavond gaat geloven dat Christus
daartoe de zonde
uit jou heeft weggenomen,
dat is eigenlijk een zeer merkwaardige
zaak. Omdat Christus weer gestalte zal krijgen,
ik zit overdenken,
in jouw vlees,
dat wij hiermee in de gemeente.
En let goed op, jouw vlees is niet Christus.
Zo ontzettend veel.
Maar Christus zal zich door jouw vlees heen verheerlijken. God,
dit was eigenlijk iets wat
je vlees was, de tempel van de Heilige Geest.
Die
en waarom de gemeente heeft God dat nou zo gesteld? Weer opdat de wereld om je heen jou kan zien, jou kan schouwen en zelfs jou kan tasten van het woord des levens.
Paulus,
zodat als ze
jou aanraken,
dat ze Jezus geest aanraken.
Waar zeg rij en
ik zeg schijnbaar veel.
Drijft
maar een paar jaar geleden toen las ik Rauw, die wordt
een gedeelte uit het boek van deze
man van Gadara toe.
Zullen we zijn voornaam heet.
En zoveel anderen die allemaal
waar hij schrijft, dus over zijn weg
en over genezing.
En tegenkomen.
En hij zegt op een gegeven moment,
werkt inderdaad zo enorm macht van boze geesten.
Dat inderdaad de mensen die wilden hem gewoon aanraken. En anderen die kusten
ze. Toen jaren geleden. Toen had hij een ongelooflijke steun hier, maar ze gaan mij aanbieden en eigenlijk een God
ontzettende
laat ze gaan.
Trieste zaak.
Want ze aanbieden niet jou, want daar honderden mensen van allerlei gemeentes.
Weet je, komen die kennelijk
allemaal. Wij zeggen, ja, maar
winkel ging hier een bezet gebied.
En hier hield God het tegen. God zegt, als jou eren, eren ze mij.
Hoe is dat?
Wie de Zoon gekomen? Eert, eert de Vader.
Zijn ze dat allemaal bij jij dan?
Of, jij bent toch de Zoon?
Oh, is het prijs zelfs zo?
Ik vond dit zo geweldig.
Want wat was nou het...
De kortere of langere tijd...
Nou, in de gemeente
waar zij terechtgekomen zijn,
tot bepaalde gebondenheden zijn gekomen,
geopenbaard.
Ik heb de laatste tijd ontdekt
in het vlees,
dat er onder de geloof
van die man uit
gemeentes,
door zijn woorden,
gebondenheden zijn die
door
in de
wereld niet voorkomen.
Door zijn gaan, door zijn lichaam.
Door een manier
en
van leven,
door een strijdgeest
die er op allerlei punten is,
door dwalingen die er zijn,
maar de liefde Gods die
door totale verkeerde levensinstellingen,
en waar hij zich nu voor geeft,
als gevolg van
vele malen het
in handelingen en instellingen,
waar ik mij dag en nacht achter elkaar maar doorga.
En dat heeft mij
zieken, daar zijn er gebonden
gegeven, waar we dan eigenlijk moeten
spreken over deze geweldige
bediening
die de Heer Jezus geeft
aan ons.
Boze geesten
die mannen uit de heen is door
een oplossing
ter wereld te zijn.
En dat is een,
die niet eens eigenlijk is zeggen, ten dienste van jezelf.
Een hulpmiddel.
Jij bent toch genezen?
Jij behoort bevrijd te zijn van je zonde.
Jij hoort bevrijd te zijn
van de machten en de demonen.
Omdat jij je mag geven als een lichaam van Christus.
Zodat hij zijn liefde door je huis
aan de wereld
kan gaan manifesteren, zie je? En daarvoor moet je bevrijd kunnen zijn van de liefde voor jezelf.
Dat hij vrij is.
Om een bruikbaar voorwerk te zijn
voor
de liefde van God. En ik zal je zeggen, als je dit gaat nemen vanavond, wat God waardig maakt,
dan
zal er iets van waarde gaan worden, waar Paulus daarvoor bad, dat hij zijn knieën boog,
zodat het met die mens niet
beter. Opdat jij in staat zult zijn om te vatten de hoogte, lengte, breedte en diepte en te kennen de liefde van Christus.
Boze geest
volgens de Bijbel niet bestaat in woorden,
in de hemelse
ook al zijn er woorden,
als maar niet van de lucht.
Maar die liefde bestaat in
boodschap
kracht
die je dan
en in heerlijkheid.
En nogmaals,
en ik wil je zeggen, er is het hoogste doel waartoe je God je geroepen heeft, dat hij jou als een instrument gebruikt. Zodat door jou te zien en jou te horen, jou te tasten, jou aan te raken,
niet
de God naar buiten stroomt.
Mensen, halleluja.
En toen ik dit
en bedenk nou eens heel goed dat het tenslotte
niet of
jouw liefde is. Niet jouw kennis, liefde. Niet jouw kracht, niet jouw
inzicht,
helemaal niet.
Zo,
maar dat God zoekt zich een lichaam, een vlees,
en blijft
waarin hij zijn liefde
kan uitstoten
in je hart.
Bevrijd
om zich te openbaren in de wereld.
Want de wereld leest
antwoord staat hier.
Ze zijn namelijk van een hoogte gevallen.
Ja. God stuurt de Bijbels.
En waar val je dan in?
De Zonen Gods.
Dan valt hij altijd
die weer zullen voeden
met zijn woord
van de boze.
En dan stuurt hij die Zoon de Gods weer
in jou,
de wereld in.
Misschien andersom.
Want dat de wereld
hem kan
tasten.
Dan ben je dan
gevallen.
Ik denk
en
dat
vallen staat, heeft altijd weer te maken met de val.
Als een op je
en wat betekende dat dus?
Keren dan
dat de mens uit God viel, uit de gemeenschap met God.
Doe dan maar één ding.
Als we even blijven bij dit onderwerp waar we vanavond van mee bezig zijn. Hij viel dus uit de liefdesgemeenschap met God.
Vlees.
Niet dat God hem daarna niet meer lief had.
Dat de liefde voor jezelf verbrijzeld is.
Maar dat dat
Jezus
nou
zo
voor
een heerlijke liefde. Dat is de liefde God
dat er weer
in ons
gemeenschap om zijn.
En ik kan zeggen uit pure ervaring.
Dat het helemaal
zonder schaduw, zonder
schuld,
zonder zonde,
zonder iets wat die heerlijke
gemeenschap als je kon, je leven laat gebruiken om voor God
best kon, kon belemmeren.
Dan ga je pas merken jezelf, wat een mistroostige zaak
je dan,
is
om jezelf getrouwd bent, hè, en heb je de witte belt
gewerkt
en dan
in de zin van de Bijbel,
wordt dat zo'n beetje gesteld van
het lichaam, zoals je jezelf lief hebt
van...
Die zin dat Jezus ook zichzelf
niet zijn overal.
Hij zorgde voor zijn
eigen plaats.
Hij hield het duidelijk van zichzelf,
omdat hij zo'n instrument was.
En je denkt niet aan de wereld, en je denkt aan je baantje, en je denkt niet...
Maar het was niet voor hemzelf.
Dan denk je ook niet aan jezelf,
want
ieder van die
twee... goed functioneren, en we zullen goed
leven.
Gewoon omdat God mij door ons heen zich kan openbaren.
Dan voelt die ander zich dan ook zo.
We gaan dus om deze tekst, dat we dit zien. Het gaat om het lichaam van de Heer, dat het geopenbaard wordt.
En
dat
we
letterlijk gezien en ervaren...
wordt in ons leven.
En daardoor verloor God zo'n
enorme mogelijkheid.
Alles wat hij in zich had,
vrucht
kwijt te kunnen
van de liefde.
Aan zijn schepselen. Mensen, van daaruit wil ik je meteen iets zeggen. Laat je niet verblinden door een of andere materiële
zoekingen. Ga even naar een ander vers.
Dus een grote verzoeking en misleiding van de duivel om je af te houden van iets wat God uit zijn geest in jouw hart wil gaan doen. Wat je teleurgesteld als je ergens je liefde gaat geven aan materiële dingen, dingen van in deze wereld. En de mens viel enorme hoogte. En nou voortaan alles in zijn leven gebonden door de zonde. Het ergste dus, wat er eigenlijk het gevolg was. Hij kon niet.
Eerst vers 3,
zoals
tot 6. En dan vers 24 tot 26.
Ik sprak al naar zijn jongeman.
En dan bidt Jezus.
En hij
kwam ik heb u verheerlijkt op de aarde door het werk te voleindigen dat gij mij te doen gegeven hebt.
Vroeg die had zocht. Hij zegt, ja, ik zocht.
En nu verheerlijk gij mij,
ik heb mijn
Vader, bij uzelf, met de heerlijkheid die ik bij u had, eer de wereld was.
Maar een van zijn frustraties was dit.
Ik heb uw naam geopenbaard,
dat hij de liefde
en de mensen die gij mij uit de wereld gegeven hebt,
omdat hij niet in staat
zij behoorden u toe, en gij hebt hem mij gegeven, en ze hebben uw woord moest bewaren. Dat is één deel.
Dat komt
en nu op tweede, het laatste, vers 24.
En van daaruit kon hij het ook niet accepteren.
En eigenlijk vlak
daarvan heeft
Jezus gesproken over
hoe je dan valt.
Die volmaakte eenheid die hij met zijn Vader heeft.
En daaruit al die
dat hij die ook zullen hebben.
Werken die wij doen.
En dat de heerlijkheid die God hem gegeven heeft.
En de andere doet dat.
Dat
en
hij die ook
de
aan de zijne gegeven heeft.
Vooral zo dat we allemaal doen aan
zijn heerlijke wij
om maar een beetje te laten voelen. Dat we allemaal weer zo geweldig lief hebben.
Vers 22.
Ik hou zo voor van de Heer.
Ja. En daar wordt in de eerste plaats al heel duidelijk.
Eigenlijk een nood. Een hele diepe nood.
Weer in verband met die eenheid.
Diep geestelijk gefrustreerd.
Dat die eenheid pas openbaar zal worden.
Grote hoogte.
Als wij allemaal verheerlijkt zijn.
En dat is wat de Heer ziet.
Met de heerlijkheid die God aan zijn zoon gegeven heeft. En ik voor mij, ik geloof.
Tenminste misschien een deel ervan.
Dat, weet je wat er op die hoogte
heerlijkheid te maken heeft met deze liefde?
Daar bestaat geen eigen liefde.
Deze ganse
daar bestaat geen
van liefde.
Want,
ja, daar bestaat alleen maar
even
voor zou moeten stellen. Wat zou nou het heerlijkste zijn?
Er is totaal
in die liefde niets wat maar...
Een antwoord geeft de vraag.
Wat zeg jij nou eens,
wat is nou het superheerlijke?
Egoïsme is het dood voor de liefde.
Ja, dan zegt iemand zich.
En als je dus uit die hoogte valt, wat betekent dat dan weer? Dan ga je weer
maar
zelf lief krijgen.
Als je erover doordenkt.
In plaats van God.
Misschien kun je het beter iets anders nog stellen. Ja. Wat is er nou?
En door dat
liefhebben van jezelf.
Of wat is er maar gedeeltelijk heerlijk?
Opent een gelovige.
Dat is de volle
zich onmiddellijk
voor boze geesten.
Allemaal in verband eigenlijk met.
Ik wil niet zeggen dat dit helemaal
gedeeld theorie is.
Maar ik zie vanuit de praktijk
in deze volmaakte liefdesgemeenschap.
Dat er zo
ontzettend weinig mensen
staan. Staat er eerst eigenlijk dat Jezus zegt.
Die wandelen in de
Vader God.
En gij hebt mij verheerlijkt.
Als ik heb u verheerlijkt
door het werk te doen. Dat u mij gegeven
heeft. Levenswerking.
Tegelijkertijd bidt hij er nog bij. Dat hij een heerlijkheid.
Het is merkwaardig dat Paulus
hem ontvangt.
Die hij op dat moment niet heeft.
Over gebondenheden van gemeentes.
Zij schrijven
over bepaalde zonden die daar zijn.
Wat kon Jezus niet openbaren?
Wat kon hij niet uitdelen?
Aan de Thessalonicense.
Hij zegt, weet u, hij kon liefde geven aan gebrekkigen om hun gebrek op te heffen.
Hij zegt,
hij kon zonden genezen, hij kon zieken genezen, hij kon doden
opwekken. Met die liefde.
Hoe jullie dat woord van God hebben aangenomen onder grote verdrukkingen. Al het lijden hebben doorstaan. Ik zelfs als dacht Paulus, nou, hou ze zouden
we wel zo kunnen zeggen.
Hij kon zich
daar in die emoties
gekomen. Hij heeft me weer geweldig bericht gebracht.
Ik moest ze doorzetten.
En hoe ze nog steeds groeien,
want...
Er zit ergens over de broederliefde, hoef ik niet meer te schrijven.
Die stonden in wezen helemaal niet
over. Zat wat?
Oh man,
ging je wel weg. Zo ver is
de liefde te geven.
Dan staat onderwerp voorbij.
Die hij in zich.
Is voorbij mensen! Ja! Begrijp je dat?
Ja.
Wat hebben ze?
De liefde eigenlijk aan zijn vader en moeder.
Oh, daarom kon God zich zo geweldig Fijn dat je wel weer terugkomt, mensen. Dat is bijna 2000 jaar geleden. Nou zouden wij niet aan de zolder moeten zitten van de kracht van de liefde. En wat er gebeurt, zijn we zeer grote hoogte gevallen.
Mensen elkaar.
En misschien,
wie volmaakt de liefde,
vallen we nog
elkaar zien,
als er niet
heel gauw,
wat gaat gebeuren.
Dat haalt Jezus aan en zegt, kijk, dat is nou tussen de vader
nog meer gebondenheid.
Mijn vader.
Als gevolg.
En wat ik hier waarde kon doen.
Daardoor werden Adam en Eva gebonden aan de zand
voorwerpen van ontferming.
Omdat ze de hoogte van de liefdesgemeenschap met God verlieten. Neervielen op de aarde.
En zichzelf, denk ik, gewoon even lief krijgen, mensen.
Wat Jezus
doet. Daarom is de boodschap.
Hele scherpe vraag gesteld.
Van de volkomen liefde. Dat is het antwoord. Dat is het volkomen genezen.
Dus deze vraag.
Het is ook trouwens de inhoud.
Geloof je mij?
Van de hele
dat had ik een keer gevraagd van
Geen ja, wie ben ik nou eigenlijk?
En ik ben er diep van overtuigd.
Hoe zien jullie mij?
Als dit een realiteit gaat worden.
Peter,
de levens van de gemeente. Dat de Satan geen kans meer krijgt. Om nog langer kinderen Gods te binden. Op allerlei mogelijke manieren.
Peter's blik.
Toch iemand te zijn.
Toen ik gisteravond.
Totaal mist.
Weet u wat Peter's niet in zich had?
En waarvoor die nou juist
gesproken toen dacht ik. De liefde van God.
Wat straalt er van deze mensen een vrijheid.
Wat niet
een heerlijkheid.
De liefde des vaders in zich.
Nou, die mensen zullen...
En kan u nou begrijpen wat het hoogste is wat de vader zoekt. De
behoorlijke
zonen
zijn heen gegaan.
In die hij zijn liefde kan openbaren.
Uit liefde. En die zijn
om dan met die zonen samen een goddelijke gemeenschap te hebben.
Ja.
Waarin God...
Ja.
Tot zijn hoogste doel kan komen.
Dat schijnt dus kennelijk.
Die heerlijkheid had Jezus afgelegd. Die kon hij op aarde helemaal niet hebben. Vanuit zijn vader moest hij gaan naar de weg. Die hem niets anders bracht dan lijden en strijd. Al hij kon één ding geweldig kwijt. De liefde die in zijn hart was. Die kon hij uitdelen. Goeddoende, weldoende, genezende. Allen die door de duivel
overweldigd.
Het kostte hem zelfs tenslotte zijn lichaam.
Vanuit de liefde Gods.
En dat,
die de liefde Gods
dat was voor Jezus niet.
Laat die woorden in jou
zelfs zeggen. Hij kon ook niet anders. Maar hij wilde ook niet anders.
Want hij stond hem
in. En als God in jou blijft. Kan er dan één demon zijn. Jezelf maar aanraken, mensen.
En nog
dat is dan. Dat zijn niet alleen maar mensen. Die zich maar laten liefhebben.
Want
maar het zijn mensen die bereid zijn om hem lief te hebben met dezelfde liefde waarmee hij hun heeft lief gehad.
Voel je dat?
Daarom
dat is het doel van de gemeente, mensen.
Daarom brengt
dat
de liefde
is het niveau waar God
haar op hebben wil.
Want als ze die liefdesgemeenschap
eenmaal met hem
van Jezus,
dan is het onvoorstelbaar
zodat
God
naar
die gemeenschap
zou kunnen gaan
doen in deze wereld.
Want waar de liefde is,
mensen,
daar hangt de hele eeuwige toekomst zelfs vanaf.
Mens niet meer
van de gemeenschap tussen Christus en zijn gemeente.
Het hele herstellende duizendjarig rijk zal een gevolg zijn van de gemeenschap in deze heerlijkheid die de gemeente met Jezus heeft.
Dat wij als
vind je het ook om te grijpen?
De naam Christus dragen.
Is evangelie.
Wie zal dan gezien worden, mensen?
Ja. Het is evangelie van de heerlijkheid Gods.
Dat is God niet aan het...
Dat is evangelie waartoe jij geroepen bent. Met name.
Even op een stukje praktijk.
En dan mag jij je voor openen om daarvan vervuld te worden.
Zullen vele mensen...
En ik zou je willen zeggen, stel in je geloof nooit één doel meer dat lager is... Dan datgene wat de Bijbel ons aanwijst als wat God verlangt te doen.
Maar op een hele andere manier die hier eigenlijk...
Want je zult namelijk alleen maar kunnen ontvangen...
Want als de
naar de mate dat je gelooft. Naar de mate dat je dus de geestelijke instelling hebt...
Dan zegt hij niet dat het
om God wie hij is en wat hij wil. Nogmaals, je hoeft het niet te produceren.
Hij hoeft het niet op te brengen.
Kun je niet eens. Maar door in zijn liefde te blijven... Groeit de liefde Gods in jouw wezen. Halleluja.
Ik dacht dat ik nu daar wel even iets over
daarom bidt Jezus nou.
Ga je heel eerlijk afvragen, broeder.
Maar heel eventjes dus op Petrus. En dan zegt Jezus dus.
Of de Petrus,
of heb gij mij waarlijk lief.
Of meer dan deze.
Oh, hij is een kind van God.
Het woordje
hij is al weer gedoopt. Hij is vervuld met de Heilige Geest.
Dat zouden we zeggen, dat slaat zeker op de discipelen. Maar dat zou een zeer
onwelkom
gedaan geweest zijn van Jezus.
Wat zegt hij
hier? Ja, een moeilijke vraag.
Oh, ik heb gezien.
Hou jij meer van mij dan al die anderen?
Heel goed. Jullie kunnen zelfs de kwade niet verdragen. En je hebt schijnapostelen,
heb je ontmaskerd. Maar dan deze, dat betekent in het
En je hebt verheiding en je hebt gedragen, je hebt dingen beters, zelfs te willen van mijn naam geleden. En je bent zelfs niet moe geworden.
Om mij.
Want de Heer zegt, het zijn die dingen geweest, Petrus, die jou in de weg gestaan hebben.
Ik heb tegen jou.
Om te komen tot de liefde Gods.
Had hij dat al eens gezegd?
En nu, Petrus, mag je weer opnieuw je keuze maken. Van mijn kant, zegt de Heiland, heb ik jou gekozen. Dat heb je wel begrepen, hè?
Komt zijn ziel aan.
Al was het alleen maar aan het net wat boeren vol met vissen voor de tweede keer is.
Nijdigheid.
En dat ik zou zeggen, maar ik heb tegen jou.
Dan nog de vissen die daar lagen aan de kant van de wal.
Ik heb tegen jou dat jij je eerste liefde verlaten hebt. Als je ze ooit gehad had.
Want dat moet je dan natuurlijk wel even afvragen.
Ik ben gekomen om geliefden te
zijn. Misschien is hij nooit in de eerste liefde geweest.
Ga ik straks.
Want hoeveel van de mensen zijn er nooit in geweest?
Van daaruit.
Die hebben in Jezus
een liefde uitstrekken.
Nooit goed gekend. Die zijn hier op aarde nog een beetje
nooit
tot bekeerd.
Kunnen
hebben ergens wel hier aangenomen.
Ik heb de voorwerpen
maar
voor die
zijn nooit
nog niet gevonden. En nu vraag ik op dit moment.
In het algemeen, want het gaat hier dus helemaal niet op.
Wil jij dat zijn, Petrus?
Maar ze zijn nooit
bekeerd
als de Bijbel. Namelijk met berouw.
Je zou het zo kunnen hebben. Heb je mij bekeerd. Je hebt nu gezien wie ik ben. Je weet waar het om gaat.
Wat een bekering.
Je kent heel mijn leven.
Je bekering is je berouw.
Je
volkomen bewust zijn van.
Om van deze
zoon
die in mijn leven nu gezien.
Ik heb gezondigd.
Dan zul je
ik heb gezondigd. Ik heb gelogen. Ik ben oneerlijk geweest. Ik ben onrein geweest. Ik heb diep opgelicht. En ik heb daar allerlei worstelingen uitgesproken. Ik heb dit gedaan. Ik heb dat gedaan.
Vers 24. Hetgeen gij mij gegeven hebt.
Ik wil. Proberen we de hemel in te krijgen.
Dat waar ik ben.
Van evangelie. Waar
zij bij mij zijn.
Misschien is daar de kwaliteit van de
heerlijkheid te aanschouwen. Die gij mij gegeven hebt.
Omdat je niet het woord van God spreekt.
Want. Dan zit u weer in het verband.
In een plaats geven die
gij hebt mij lief gehad. Voor de grondlegging der wereld.
Zou kunnen zeggen, zoals sommige mensen het wel eens opmerken.
Nou, als God dan zo van zijn zoon, hoe heeft hij hem dan ooit naar het kruis kunnen laten gaan? Wat voor een vader is dat?
Harold Hill.
Die dat doet, mensen.
Zijn boek gelezen.
En dat zijn allemaal mensen die totaal niets begrijpen van de waarachtige
liefde.
Jezus
deed
uit liefde tot zijn vader in de eerste plaats. Omdat de liefde van de vader zo groot was, dat hij niemand verloren wilde laten gaan.
God
Jezus zich daartoe gaf
de bediening gesteld.
Om die mensen te gaan redden, voelt u, dat is alleen maar.
Want hij op een gegeven moment bepaalde plaats en
ja, als je alleen maar wilt hebben, is dat geen al. Als je bereid bent alles te offeren voor die ander
in het ziekenhuis ligt.
En tenslotte, lieve mensen, over Jezus zich.
Opgezwollen lichaam
aan de Vader.
Haast begrijp je dat? Van een olifant, zoiets dergelijks.
Antwoord,
niet helemaal zo groot,
liefde.
Maar
zou dat Vader totaal voor hem heeft. Dat geeft mij niet het bewijs. Dat wij deze liefde Gods in onze harten uitgestort ons nooit meer enig ding te veel zal zijn om te doen in zijn naam. Nee, omgekeerd zelfs. We zullen er een verlangen naar hebben. We zullen er een vreugde naar hebben om te doen wat hij ons opdraagt. We zullen er naar gaan zoeken. Vader, hier ben ik om uw wil, o God, te doen. Want uw liefde brandt in mijn hart.
De Heer,
zoals Paulus het schrijft.
U hebt gelast.
Tweede Korinthebrief.
Daarom hebben de demonen
iemand de liefde
aangedaan.
Van Christus.
Terwijl hij
niet de liefde voor Christus.
Begonnen te beleiden. Met natte
de liefde van Christus.
Niet de
die brengt mij. Want ik ben tot het inzicht gekomen dat hij voor allen is gestorven.
Dat die vrouw die was van haar hoogte gevallen, mensen.
Je ziet Paulus.
Je zou je haast af kunnen vragen, mensen. Op welk niveau hebben wij onze gemeentesamenkomsten?
Van de Gods liefde. En
daar
Jezus
op die hoogte, of daar in die val.
Rechtvaardige val,
met onze eigen
de wereld kent u niet.
Door licht
maar ik ken
van de Heilige Geest.
En deze weten
de
dat gij mij gezonden hebt.
Helemaal niet nodig.
En ik heb in uw naam bekendgemaakt. En ik zal hem bekendmaken.
Niet zowel,
omdat de liefde waarmee gij
de openbaring van de liefde Gods in en in de gemeente mensen. Als geheel.
En daardoor, ik.
En het is een pijn voor God.
Christus is door het geloof in onze
plaats. Deze wereld waar hij tenslotte mee kan komen.
Hij ons. En hoe doet hij dat nou?
Zeg maar, Christus.
De naam van de Vader.
Maar als je vrouw hoe jij pleegt.
Dat kan hij dus alleen maar.
En je wist dat. In de eerste plaats aan de zijkant.
Kon jij dan nog communiceren met je vrouw?
Jezus zegt, niemand kent de vader dan de zoon.
Kijk, als
niemand kent de zoon dan de vader. En aan wie de zoon het wil openbaren.
En God weet
het. En het geheim is dat waar de naam van God openbaring gaat worden in je geest.
Het hoerderij.
Hij stroomt op hetzelfde moment. De liefde van God.
Dat zijn al die zonden.
Je hart weer binnen.
Bitterheid.
Wat dat de liefde.
Jaloezie.
Waarmee u mij heeft lief gehad.
Nog afgezien van
de
veel.
In hem zijn.
Een diepere zonde.
Voel je?
Die misschien
jouw liefde,
gemeentes niet
zijn liefde in mij.
Maar denk als
dat ik daardoor in staat
in zulke
zijn,
ontzettende diepe zonde dat daar
een heerlijkheid gemeenschap te hebben.
Ach, lieve mensen.
Ga daar maar eens over denken, ja?
Ik heb heel wat vanavond.
Verzaakt. Ik ook hoor.
En daarom
je het
niet
fijn
meer doet.
Er een aantal mensen zijn
dat je denkt,
die we dat kunnen delen.
Die pas tot mij kwam.
Het is geen theologie.
Want weet u,
daar heb ik over doorgedacht. Van zijn heil.
Zijn dan de eerste werken.
Aan zijn geliefde.
Ga ik even met u
veel over
tekst
filosofie.
Tekst uit Jeremia.
Want dan gaat de kracht ervan weg. Maar gaat in geloof ontvangen. En laat het woord dat je spreekt. En zie voor jezelf.
Twee.
Wat jij daar mee en het kan een totale hernieuwde keuze gaan worden in je geloofsleven. Los van alle gemeentes, voorgangers, oudsten, diakenen, zendelingen, noem het maar op, organisaties die er zijn. Waar we vaak zo door verduisterd worden met onze blikken. Want wat zien we eigenlijk in al die organisaties niet, mensen?
Kwam,
voor hier lezen.
Tot mij. Ga predikten aan uw in Jeruzalem.
Zo zeg ik hier, ik gedenk
de genegenheid
mijn hart van uw mensen. Is dat onze openbaring?
De liefde
aan de wereld.
Van uw bruidstijd.
Wat zijn we dan nog verder?
En nou komt het.
Al
toen gij mij gevolgd werd
en noemt maar op
in de woestijn.
Het is zo
simpel. In onbezaaid land.
Het woord.
Geheiligd
van Christus.
Was Israël den Heren.
Wonen rijkelijk.
Eersteling in zijn opbrengst.
En dan zul je het enorme wonder gaan ervaren.
Kijk, dat
Jezus
dat
zegt.
Geheim.
Dan pas.
Toen gij mij gevolgd waart.
In jouw
de woestijn. In onbezaaid land.
Halleluja.
De eerste liefde die
verder.
Zichzelf
ogen open verlogend.
Dat u onze harten ontsluit.
Ten aanzien van de Heer.
Dat het zo geweldig is. God
om
te mogen zien waar
hij gaat,
het in de hemel
om gaat.
Als je een openbaring
hebt
in
Jezus,
en zie je daar
dat wij geroepen zijn, God. Net als Paulus.
Op die berg Sion.
Om vervuld te worden
van
deze staat. Volle heerlijkheid Gods. Die daar is in.
En dan staat er en zij zongen daar in
Jezus Christus, onze Heer. Halleluja.
Dank u wel.
Amen.
Johannes, ja, wie zijn het eigenlijk? En dan maakt je Engeland dat duidelijk. Zij zijn maagdelijk. Er is in hun mond geen leugen bevonden. Geen lasteraars, geen kwaadsprekers, geen bedriegers, helemaal niets. Ze zijn rein. Ze zijn zuiver. En waarom? Omdat ze gewassen zijn in het bloed van het Lam. Weet je, dat brengt nou dat bloed van Jezus met zich mee. En als je dus weer verontreinigd wordt, dan zullen prompt de machten gaan komen. Want je bent een enorme prooi voor hen. En het bloed van Jezus zal je niet eerder van nut zijn, dan tenzij dat je die zonde gaat afleggen, ermee breken. En je laat liefhebben door de genade van Jezus Christus, die altijd nog voor jou dezelfde is. En ook nu tegen je zegt, mijn kind, jouw zonden zijn door mij vergeven. Maar ga heen en zondig niet meer, opdat je niet iets ergers overkomen. Gaat u het begrijpen? Als je in die atmosfeer van Gods liefde wordt gebracht, dan zal natuurlijk de verzoeker niet stilzitten. Om op een of andere wijze ons weer uit die atmosfeer van de gemeenschap met Gods liefde te gaan trekken. Opdat de kracht van God in de gemeente maar verbroken zal zijn. En daardoor hij zijn gang weer kan gaan in deze wereld. Als wij God willen eren, mensen, je werkelijk de wereld lief zoals God de wereld heeft lief gehad en zijn enige zoon gezonden heeft, dan zal jij van nu op aan alles gaan doen dat God vandaag opnieuw zijn zoon in de wereld kan zenden. En die zoon is weer Christus, de gemeente. Halleluja. Ja, Vader,
Gij hebt mij lief gehad voor de grondlegging der wereld. Ja. Vader, ik zal hun uw naam bekendmaken, opdat de liefde waarmee gij mij hebt lief gehad, in hen, zij en ik in hen, opdat de wereld geloven en erkennen dat gij mij gezonden hebt. Mensen, de grootste troeven van God liggen nog gereed. En Satan zal zich doodschrikken. Dus de gemeente gaat komen. Nieuw op haar hoogte, waar de Heer jou toch rechtens geplaatst heeft. Nu kan je misschien begrijpen de enorme eindverzoeking in de wereld. Want hij zal verzoeken allen die op de aardbodem gezeten zijn. En wat zal weer zijn werk zijn om ons uit die hoge gemeenschap met God vandaan te halen? En ons te verzoeken met allerlei dingen die in deze zichtbare wereld openbaar zullen gaan worden. Dat betekent dat als je op een bepaald punt je vlees niet hebt prijsgegeven, het kruis van Christus, dan wordt vandaag of morgen jouw vlees je val. Ja? Peter zegt die naar het vlees geleden heeft. Die is ontrokken aan de zonde. En toen ik dat vergeleek, wat ik gisteren las in de gemeentes van u, dan zeg ik, God, ze hebben daar één voordeel. Ze zijn door hun lijden ontrokken aan hun vlees. Om niet meer langer naar de begeerte van de wereld hun vlees te kunnen volgen. Want er is namelijk niets meer voor overgebleven. Ze zijn gedwongen. En daarom is het voor ons zo'n grote verzoeking, want wij zullen het vrijwillig prijs moeten geven, los moeten laten. En jij zult moeten kunnen speuren, mensen, dat als je dingen van de wereld toch ergens meer lief hebt dan de Heer, dan ben je gevallen van een grote hoogte. En je kunt geloven wat je wilt, en je kunt naar samenkomsten gaan, je kunt bidstonden volgen, en je kunt naar conferenties gaan. Nou, ik zou je zeggen, je kan het beter maar niet doen. Helpt je allemaal niets. Als je ijskoud moet bekeren. En dan zal ieder persoonlijk weten waarvan. Als hij de moed heeft om eerlijk te constateren of zijn leven op die hoogte is waar de Heer hiervan spreekt. Dan geldt ook daarbij weer, wil je dat eigenlijk wel? Zijn we bereid om een televisieprogramma prijs te geven voor de Heer? Zijn we bereid om allerlei tijd, energie, krachten enzovoorts, die wij nodeloos besteden aan de ontwikkeling van de wereld? Of aan het wereldje van onszelf. Ik zeg nodeloos, vergeet dat niet. Want wat nodig is, is nodig. Kind Gods, hij zal één ding hebben, zijn onderhoud en zijn onderdak. Dat zij hem genoeg, zegt de Bijbel. En alles wat er bovenuit gaat, zal je verleiden tot zin. Want het zal namelijk gaan werken op je ikzucht, op je hebzucht. Of het nou materialistisch is, of geestelijk, of op welke wijze ook. Hoogmoed en eerzucht, betere baan, hogere positie. Mag allemaal, als jij maar weet dat het absoluut onderwerpen is aan jouw zoeken van de Heer in het Koninkrijk der Hemelen. En ik geloof dat we nog een enorme strijd moeten voeren in de komende tijden, mensen, om die gemeentes terug te gaan krijgen op de hoogte. Maar wees jij alsjeblieft nuchter en constateer of de groep waar je mee bezig bent bereid is op die hoogte te gaan, en als ze er niet zijn, laat ze los en ga ergens anders naartoe waar je ze zult vinden. Want je kunt wel altijd bij die dwaze maagden blijven zitten, maar die gieten toch geen olie in een lamp. En dat zie je dan misschien uiterlijk niet. Maar ik zal zeggen, als je ze even wakker maakt, dan weet je het meteen. Ja. Want die de olie hebben, gieten ze in hun lamp. En die ze niet hebben, gieten ze er niet in, want ze hebben ze eenvoudig niet. O mensen, kijk, dat is het. Wie die olie heeft, die is vervuld van deze liefde, die is vervuld van die verwachting, die zijn blik is gericht rechtuit. Er moet nog een tijd komen, we gaan nog een nacht door, maar ik zal de bruidegom zien, want ik heb hem lief. En ik verlang naar dat moment dat hij woning kan maken
Ik ga niet praten over een romantisch verhaaltje van een opname naar de hemel, mensen. Dat zal allemaal wel op een hele andere manier gebeuren dan wat wij allemaal nog vermoeden met elkaar. Maar wat hier in Efeze 3 staat, daar gaat het nu om. Dat Christus kans heeft om woning te maken in onze harten, mensen. Omdat Gods heerlijkheid in deze wereld openbaar gaat worden. En God zijn ganse kracht kan uitstorten in een volk. Dat hij tot daartoe geroepen heeft. Laat je dat eens schenken door de Heilige Geest. Het begint eerst in je gedachten. En dan komt het in je hart. En dan gaat het verder in je leven. Dan leg je het voor de Heer. En dan zeg je tenslotte: Heer, ik wil net als u niets hebben in deze wereld. Want ik wil God hebben in zijn wereld. En wat ik dan nog in deze wereld nodig heb. O, prijs God, daar staat een hele hemel achter mij. Om mij dat te geven. Dan wil ik nog naar één tekst, en dat is in Openbaringen 12. En daar vinden we nou het antwoord op Openbaringen 2. Lezen we van de strijd voor het oorlog in de hemel. Slang, de draak, die kon geen stand houden. Dan werd in de hemel hier gevonden. Hij werd op de aarde geworpen. Op Openbaringen 12. Hij verleidt de hele wereld. En dan komt hij dat woord. Nu is verschenen het heil, de kracht, het koningschap van onze God. En de macht van zijn gezalfde. Want de aanklager van onze broeders die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God is nedergeworpen. En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het lam. En door het woord van hun getuigenis. En zij hebben hun leven niet lief gehad tot de dood. Dat is antwoord op de eerste liefde. Dat ze hem overwonnen hebben. Weet je, dat je Satan alleen maar kunt overwinnen als je op de hoogte leeft waar Openbaringen 2 over spreekt. Iemand die al aan het vallen is, hoeft niet te denken dat hij ooit de Satan kan overwinnen. Ze hebben hem overwonnen. Door het bloed van het lam, dat is het eerste. Ze zijn dus rein. Ja. Zoals Openbaringen 14 zegt, zij zijn een reine maagd. Ze hebben geen enkele geestelijke hoererij. Met geen enkele geest van deze wereld. Gisteren waren wij in Amsterdam, mevrouw en ik, in de samenkomst daar, en toen zijn we eventjes bij Floyd McClung daar langs geweest in dat huis. Toen ben ik verwonderd geweest. Over de reinheid die mij opviel bij deze werkers die daar zitten in de grootste onreine zaak die daar maar denkbaar is in de stad. En toen dacht ik, God, wat geweldig dat deze jonge mensen zich niet laten verzoeken door de zonden die hier zijn. Maar in tegendeel, de kroegen ingaan om deze verontreinigde eruit te gaan halen en te gaan reinigen door het bloed van Jezus. Kijk, dat doet de liefde Gods. Die drinkt mij. De liefde van Christus, die drinkt mij, want ik ben tot het inzicht gekomen dat hij is voor allen. Ja, voor al die mensen die daar door die buurt lopen, is hij gekruisigd. Ik kan er zo 10 aanwijzen. Voor jou is Jezus gekruisigd en voor jou is Jezus gekruisigd en voor jou is Jezus gekruisigd. En ik kan het je zeggen, want ik ben de wijn. Door het bloed van het lam. En door het woord van hun getuigenis. Ook dat kan alleen maar met kracht klinken als je woont op de hoogte. Als je woont in de liefdesgemeenschap met God. Ik kan u zeggen dat ik uit ervaring weet. Dat als ik niet ben in de liefdesgemeenschap met de Heer. Dat het woord van mijn getuigenis absoluut geen enkele kracht heeft. Oh. De hoogte. Daar moeten we zijn. En dan het laatste is. Zij hebben
hun leven niet lief gehad tot de dood. En u weet, ik heb straks gezegd, waardoor kregen boze geesten, machten enzovoorts hun kans in de gemeentes? Omdat men zichzelf meer lief heeft dan Jezus. Omdat men het vlees voedt in allerlei opzichten. Maar deze mensen, die hebben hun leven. En hun leven betekent hier heel specifiek hun zielenleven. Hun persoonlijke mens zijn. Gistermorgen dat er een Wycliffe-werker in Colombia, die is door de terreurs doodgeschoten, had een vrouw met twee kinderen achter. Ja. Als die man naar mij nooit naar naartoe gegaan, dan had hij nou nog geleefd. En de wereld zegt, wat een stommeling. Waarom doet die man dat nou? Was helemaal niet nodig geweest. Kijk, dat is ergens iets van, zij hebben hun leven niet lief gehad tot dood. Zij hebben hun ziel prijsgegeven aan hun Heer. En die mag ermee doen wat hij wil. Ja. En ik zal je zeggen, als je eenmaal definitief de keuze maakt om dat te doen, dan is merkwaardig welke enorme vrijheid er in je gaat komen. Zolang je ergens nog bezig bent je ziel te bewaren voor jezelf, zul je een vreselijke strijd krijgen. Want je zult ergens in je hart weten, ja, het is niet goed wat ik doe, maar er komen van allerlei andere dingen en dan komt er een enorme kramp. Je wilt ergens wat prijs geven, maar ergens ben je het ook niet. Er zitten al mogelijke aantrekkelijkheden aan. En je zit een grote strijd te voeren, want ergens ben je ook niet meer in de liefde van de Heer Jezus. Oh mens, kan je nou misschien begrijpen waarom Jezus, wie niet afstand doet van alles wat hij bezit, die kan mijn ziel niet zijn. Dat is het. Maar als u dat morgen in de gemeente gaat vertellen, dan loopt misschien elf weg. Bij u vandaan. Maar dan hou je wel een goede helft over. En aan die wordt heel gauw wat toegevoegd. Ja, want er gaat een kwaliteit en een kracht komen, mensen, waarvan misschien velen zeggen, bij die mensen durf ik me nooit aan te sluiten. Maar vele anderen zullen gaan zeggen, en dat is nou eindelijk de groep waar ik eens eigenlijk bij wil horen. Want heel veel mensen hebben, geloof ik, een hele grote nood. Al die slappe toestanden. Hannibal die kon duizenden mensen achter zich krijgen om de meest vreselijke tocht te gaan maken die maar denkbaar was. Waarom? Hij zegt, het kost je je leven, het kost je alles, je krijgt helemaal iets. Je zult doodgaan en al die dingen meer. Maar ze volgden bij domme. Ja. Wij, je krijgt dit van ons, en je krijgt dat, en je krijgt zus, en je krijgt zo. In de watten leggen mensen, dan leggen het in het vlees. Oh, laten we toch, als we weer mensen gaan roepen, meteen niet alleen maar de doop met de Heilige Geest, maar ook in de doop met het vuur van Gods liefde laten komen. En u hoeft voor die mensen niet te bidden dat ze bevrijd zullen worden van de macht en de demonen. Er zal geen plaats voor zijn in de harten van deze discipelen Gods. Halleluja. En weet u, waar deze liefde is, daar is Christus persoonlijk aanwezig en hij gaat zich daar openbaren. En dat zal de lof van God zijn in zijn lichaam, de gemeente. Dan jubelt ook Gods hart. Want eindelijk kan hij kwijt wat hij in zijn geest heeft. En ik kan u zeggen, als Jezus dit zegt, Vader, ik ga uw naam straks bekendmaken aan degene die gij mij gegeven hebt. En er is onnoemelijk veel over u mee te delen. Want ze zullen deel gaan krijgen aan het volle inzicht, aan de volle kennis van God. God houdt niets terug dat hij openbaar wil aan zijn zonen, lieve mensen. Het is overweldigend. Dat ze er op een of andere manier door ons vlees heen aan de wereld mogen meedelen. Ze zullen komen. Het zal zelfs zo gaan komen. Sommigen zullen op hun knieën voor je neer gaan vallen. Als ze de uitspraken gaan horen die jij door Jezus zult gaan doen. Halleluja. Amen. Heer. We hebben weer een klein deel van de heerlijkheid van uw troon, uw koninkrijk. En ik dank u wel, Heer, dat u ons door de Heilige Geest verder gaat leiden in openbaring, in inzicht, in bekwaamheid. Heer, en dat het nou zo heerlijk is dat wij weten dat we in uw liefde geliefd zijn. Heer, al moeten we misschien net als Petrus zeggen, Heer, u weet alle dingen. U weet dat ik u lief heb, Heer. Maar Heer, ik ben nog niet in staat om lief te hebben, Heer. Zoals u mij heeft lief gehad. En dan bid ik u, Heer, dat u mij maar die naam van de Vader gaat bekendmaken. Dat u, Heer, de verrassingen uit uw woord gaat openbaren. En ik wil jullie zeggen vanavond, dat je in die zin losmaakt van leringen en kennis en zelfs inzichten. Dat je verder mag komen in wat de Heilige Geest door het woord van God aan Jezus liefde wil gaan leggen in jullie leven. Er zullen nog mensen zijn die nog op een totaal ander spoor gaan komen dan dat ze op dit moment zitten. Er zullen mensen zijn die totaal zich zullen gaan ontplooien en gaan ontwikkelen naar de Vader toe, waar ze nog geen idee van hebben gehad. En ze loslaten. Hetgene wat hun bindt, wat hun vasthoudt, wat hen aan de aarde vastmaakt, verhindert dat jij kunt leven op die hoogte waar de Heer is. Want vergeet het niet, hij is op de aarde neergedaald, maar hij is in die hoogte gezeten. En hij heeft gebeden in Johannes 17, Vader, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn, om mijn heerlijkheid te aanschouwen, die gij mij gegeven hebt. Mijn lieve broeders en zusters, laten we dan mij misschien een heleboel dingen loslaten. En laten we die weg gaan die God geopend heeft, die weg die verder omhoog voert. Die weg van inderdaad 1 Korinthe 13, en ik wijs u een weg die nog veel verder omhoog voert, om namelijk daar te zijn waar hij is. En dat geeft je God je dan als een enorm geschenk, want hij weet dat je het nodig hebt, te midden van allerlei verdrukkingen en plagen en hardheid en duisternis en misschien wel pijn en lijden wat er allemaal komen zal. Maar wie deze heerlijkheid heeft ontvangen en ze verstaat, zal in staat zijn om dat allemaal door te maken, zonder dat hij op een of andere wijze beschadigd wordt. Ook in de Gods open je daarvoor. Het is niet de kennis, maar het is de Heilige Geest die het uit Jezus neemt en die het ons verkondigt. Omdat God in zijn grote liefde jou bestemd heeft tot zijn volle heerlijkheid. Halleluja. Vader, ik dank u dat we zo de wereld in kunnen gaan. En Heer, dan hoeven we ook geen bijzondere moeite te doen om de mensen maar te overtuigen. Want waar we deze liefde hebben, zoals u wandelde met de Vader, zal het inderdaad uit ons gaan stromen, Heer. Halleluja, Jezus. Geprezen is het Lam van God. Amen. Amen. Amen.